Wat ik me nou de laatste weken toch wel een paar keer heb afgevraagd, jongens. Hoe zou Pierre Gasly deze vakantie beleefd hebben?
Ja, ik zag wel wat foto's dat hij gewoon op vakantie is en zich even goed over maakt. Dus ja, hij blijft in de Formule 1, dat is denk ik het belangrijkste voor hem. En misschien ziet hij zelf ook wel in dat het te vroeg is gekomen voor hem, de kans bij Red Bull. Het zou kunnen.
Misschien valt er wel een last van zijn schouders.
En, ja, kan ook, ja. Ja. Dat hij lekker op de jetski denkt van, nou, tweede seizoen zelf kan ik rustig bij Toro Rosso in de Lute weer laten zien dat ik echt wel kan rijden.
Een comeback, ja. Een beetje Alec Fiat, het zou gegund zijn.
En je stapt achteruit, twee vooruit, zeggen ze dan vaak.
Ja, volgend jaar rijdt hij bij Mercedes. Nee, gek. Natuurlijk is hij wel een beetje afgetest voorlopig. En dat is wel, dat moet hij zich wel realiseren.
We gaan het zien. We zijn zeer benieuwd naar Pierre Gasly. En ook natuurlijk naar Alexander Albon, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. We gaan het erover hebben. We blikken uitgebreid vooruit op de tweede seizoenshelft van de Formule 1. Dit is de Boordradio. Laat ik direct beginnen met goed nieuws voor onze trouwe fans. Want op vele verzoek, de Boordradio is er vanaf nu elke week, iedere maandag. Niet alleen na iedere Grand Prix, maar iedere maandag, want er is zoveel te bespreken. En we kregen natuurlijk ook wel eens wat kritiek dat de items, dat de uitzendingen soms iets te lang waren. Nou, als we het elke week doen, dan moeten we misschien ook iets korter kunnen houden. Mm-hmm. En dan gaan de echte fans natuurlijk het elke week volgen, ook als er geen GP is. Zo ook nu, te beginnen nu, want de tweede seizoenshelft staat voor de deur komend weekend. Gaat er op Spa gereest worden. Ik zit hier in de studio te Hoofddorp met Joost Nederpelt, die er komend weekend bij is. Onze Formule 1 verslaggever die naar Spa zal afreizen. En Bart van Dooyeweert, die er bij de laatste Grand Prix nog bij was, Hongarije. En ook in de tweede seizoenshelft zullen beide heren meermaals op locatie aanwezig zijn. Bart gaat kijken of Verstappen bijvoorbeeld in Mexico weer kan winnen.
Zeker.
Dat wordt nog wat. Jij gaat naar Singapore, Joost.
Ook nog, ja. En Patrick Moeker, die zit in Italië volgens mij.
Die is nu even vakantie aan het vieren. Ja. Maar die blijft niet zo lang hangen dat hij Monza even kan meepakken, geloof ik.
Nee, dat doet hij dan weer niet.
Nee, maar goed. Ja. We gaan hem ook vakantie van... Er is hem lange vakantie gegund, maar om daar echt anderhalve maand te zitten, dat leek me ook wat overdreven.
Nee, inderdaad.
Goed, laten we eens aftrappen met de hamvraag. Waar denk ik alle Formule 1 liefhebbers in Nederland in ieder geval zeer benieuwd naar zijn. Hoeveel races kan Max Verstappen nog winnen dit seizoen? Joost?
Ik denk 2.
Bart?
Dat is precies het antwoord wat ik ook wilde geven. Namelijk Mexico en Singapore eigenlijk. En misschien nog Brazilië als derde.
Maar het is geen toeval dat wij Mexico en Singapore hebben uitgekozen om erbij te zijn.
Ja, en dan zal je zien dat hij er allebei de eerste bocht uitgaat. Mexico is een bekend verhaal inmiddels. Hè. Dat is een circuit wat hem heel erg ligt. Dat is een circuit wat Red Bull heel erg ligt. Ik moet zeggen, het is natuurlijk wel zo dat hij daar nu met een andere motor aan de start verschijnt. Dus misschien... Maar er wel iets met de Renault-motor wat hem daar heel goed lag. Dat zou kunnen natuurlijk. Denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het vooral aan Verstappen zelf lag, dat hij daar heel goed was. Mexico is een zekerheidje, denk ik, dat hij daar echt wel weer meedoet om de zegen. Singapore is een ander verhaal, want ik heb vorige keer uitgelegd waarom die Mercedes zo goed is in korte draaiende bochten. En dat is Singapore natuurlijk ook bij uitstek. En Hamilton is natuurlijk ook altijd ijzersterk in Singapore. Dus daar heeft hij wel echt iemand te verslaan. Dan wil hij daar kunnen winnen. Iets wat de Mexico natuurlijk ook zo is, maar daar is Mercedes doorgaans niet het allersterkste. Dus dat is nog wel een kans. Ik denk dat Brazilië eigenlijk ook nog wel een nummer 3 is die er gewoon bij kan, die kan winnen. Want daar was hij vorig jaar natuurlijk ook gewoon op weg naar de zegen. Totdat, wat gebeurde er toen ook alweer?
Iets met Ocon.
Ja, nou die is er sowieso niet bij dit jaar nog. Daar komen we misschien later nog op.
Die ligt nog in het ziekenhuis nadat Verstappen hem toen...
Nee, die zag ik op Instagram. Die was met de bestuurbare autootjes bezig. Dus misschien is hij aan het oefenen hoe je jezelf unlapt zonder dat je de leider van de race eraf rijdt. dat zijn denk ik wel de races waar mensen naar uit moeten kijken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij bij die andere races niet mee kan doen om de overwinning. Want het is een beetje een gok.
We hebben het eerder dit seizoen gezien inderdaad. Dat Verstappen goed presteerde op momenten en plekken waar we het niet per se verwachten.
Precies. Spa kan het ook gewoon best zijn dat hij meedoet om de zegen. Monza wordt een beetje lastig, denk ik. Maar
Helmut Marko zei 5, toch?
Ja.
Hij voorspelde 5 zegens dit seizoen voor Verstappen.
Ja. Heeft hij voor het seizoen al gezegd, hè?
Precies, voor het seizoen heeft hij dat al gezegd. En in de loop van de eerste seizoen zelf lachte iedereen hem op een gegeven moment uit. Maar ze kwamen dichterbij. En Verstappen ging winnen.
Ja,
aan uw kant gaan.
Alleen hij heeft er nog inderdaad wel iets meer nodig dus dan alleen Singapore en Mexico.
Ja, Nou ja, kijk, hij kan natuurlijk ook een van die andere races winnen, laten we wel zijn. Maar, want Rusland kan die zomer ook winnen. Ik bedoel, dat is ook een race waar de auto misschien best wel eens goed kan presteren. Waar Mercedes misschien wel eens een beetje tegen kan vallen. Ja, ik weet het ook niet. Het is het gekke van dit seizoen eigenlijk. Dat je eigenlijk wel te maken hebt met een dominant Mercedes natuurlijk. Maar dat het toch niet helemaal 100% voorspelbaar is waar, wanneer iedereen nou top goed gaat is, presteren. Ja. Kijk, ik durf hem wel aan dat Ferrari op Monza dat hun beste race van het seizoen moet worden. Met hun surplus aan topsnelheid, motorvermogen en aerodynamische efficiëntie, zoals dat heet. Daar kun je wel een beetje van uitgaan. Maar voor de rest, ja, het is gelukkig niet al te voorspelbaar nog.
Nee, wat lange tijd wel voorspelbaar was, was de ontzettende de hegemonie van Mercedes. Die in het begin totaal niet te kloppen waren. En dan met name natuurlijk Lewis Hamilton. Wat dat betreft goed om de WK-stand er toch weer even bij te pakken. Hè, om voor de mensen die er wat weekjes uit zijn geweest. Hamilton 250 punten. Bottas zit er al enorm ver achter met 188 punten. Verstappen kort achter Bottas, hè, 181 punten. Dan komt Vettel op de vierde plaats, 156 punten. En Leclerc, 132 punten. Gasly moeten we dan toch hier ook weer even noemen. Die heeft minder dan de helft van het aantal punten van de nummer 5 van Leclerc. Gasly heeft er 63 verzameld. Dus wat dat betreft is het boven in de top echt spannend. Nou, de strijd om de wereldtitel niet. Dat weten we. Of hebben jullie nog hoop dat dat nog een beetje spannend kan worden?
Nee, dat gaat niet meer gebeuren, want Hamilton gaat ook nog wat wedstrijden winnen. Dus dan loopt hij ook dan weer uit. Dus Verstappen zal best een keer voor Hamilton eindigen, maar het gaat echt niet meer spannend worden.
Nee. Het is jammer dat die Mercedes motor dan zo betrouwbaar is. Hè? Leuk voor Hamilton, maar mm-hmm. voor de spanning zou het mooi zijn als je wist van het is een beetje alles of niks en hij vliegt er ook gewoon af en toe vanaf. Hij valt af en toe uit, maar dat...
Nee,
zien we niet.
Nou, ook dat hij finisht altijd. En altijd in de punten, bijna het eerste of tweede. Dus er is eigenlijk geen begin meer aan.
Nee, daar hoeven we het ook niet uitgebreid over te hebben. Verstappen gaat geen wereldkampioen worden dit jaar. Dat weet hij zelf ook al wel. Ik las een interview met hem van de week in de Telegraaf. Waarin Verstappen zei, leuk dat ik nog vice wereldkampioen kan worden. Hè, want hij zit 7 punten achter Bottas. Dus best reëel dat hij misschien nog tweede wordt. Maar wat heb je daar nou aan? Zei Verstappen, dat zit helemaal niks.
Echt ontzettend knap zijn als je in zo'n dominant seizoen. In ieder geval het begin van het seizoen van Mercedes. Gewoon voor een Mercedes coureur in de WK-stand. Dat zou wel super knap zijn. Als je misschien de tweede of derde auto van de grid hebt.
Tuurlijk, het zou een ongekende prestatie zijn. Alleen Verstappen die denkt, als het nou tweede of derde wordt. Ja.
Eigenlijk wat hij daarmee bewerkstelligt is waarschijnlijk dat zijn vriend ook om volgend jaar weer op de grid staat. Als hij voor Bottas eindigt in de WK-stand. Want dat is natuurlijk hetgene waar het bij Mercedes vooral om draait. Houdt Bottas zijn plekje. We hebben de laatste race toch wel.
Ik dacht dat niet lang meer zou duren voordat we dat wisten.
Ja, dat zal waarschijnlijk binnen nu in 3 races wel duidelijk worden, denk ik. Het is voor Bottas wel echt zaak om snel een paar hele goede resultaten te rijden. Want anders is het gewoon best wel klaar, denk ik. Want het is voor Ocon ook niet zomaar een andere plek voorlopig. Ze hebben Ocon echt wel beloofd dat hij rijdt volgend jaar.
Ja, maar eigenlijk is de vraag gewoon, Hamilton is natuurlijk 34, die gaat over 2-3 jaar gaat hij stoppen. En dan moet Mercedes gewoon de nieuwe wereldkampioen al klaar hebben staan. En van Bottas weet je eigenlijk wel, die gaat waarschijnlijk nooit wereldkampioen worden, net niet goed genoeg. Ocon is natuurlijk de vraag of hij dat in zich heeft, maar ja, dat is maar één manier om erachter te komen. Dat is gewoon om hem nu een stoeltje te geven bij Mercedes. Dan kun je hem 1 of 2 jaar aankijken of hij het in zich heeft.
Wie zien zij als man van de toekomst? Ze willen de opvolger van Hamilton al naast Hamilton zetten, lijkt me.
Ja, en Ocon het ook niet aan. Dan kun je altijd nog een Verstappen of een Norris of wie dan ook halen als Hamilton stopt. Als
Russell hebben ze ook
de wereldkampioen.
Ja. Nee, dat is zeker zo. Dat is iets waar ze kijken toch wel echt wel vooruit. Ik vraag me ook wel eens een beetje af in hoeverre Mercedes vooruit kijkt naar hoe lang ze zelf nog mee willen blijven doen met de Formule 1. Dat is ook nog wel belangrijk natuurlijk. Dat hangt ook wel echt af van die regels van 2021, waar we het zo nog over gaan hebben. Maar ja, dat zou best wel inderdaad een goede reden kunnen zijn om Ocon nu al de kans te geven. En ja, ik denk dat ze na 3 seizoenen Bottas eigenlijk wel genoeg gezien hebben wat dat betreft. Toch wel vaak betrokken bij crashes. Bij de start niet altijd even veel spieballen. Toch op het moment dat het echt om druk gaat, is hij toch ook best wel zwak op het oog, vind ik. En het is natuurlijk, we hebben vorig jaar heel lang gezien dat hij zich heel makkelijk schikt in een rol van tweede coureur. En dat hij
mag het alleen niet hardop zeggen.
Nee, en dat hij Hamilton gewoon hielp. En dat Wolff hem natuurlijk de wingman noemde. Nou, werd hij dan niet blij van. Maar ja, was het wel. Laten we wel weten. Dus ja, wat dat betreft is Bottas wat betreft de top plek bij Mercedes. De eerste manplek is hier gewoon al afgeschreven.
Misschien logischer dat Bottas een stap à la Raikkonen gaat maken na dit jaar.
Ja, hij zei zelf ook dat hij daar al rekening mee hield eigenlijk. En dat hij opties heeft bij andere
plan
teams.
Plan B en zijn plan C heeft hij al klaar. Er zijn natuurlijk genoeg teams die zo'n ervaren coureur. Hij wordt 30 deze zomer. Hij heeft natuurlijk 3 jaar lang bij Mercedes sterkste team in de keuken kunnen kijken. Dus bijna elk team
Het is wel een bovengemiddelde coureur.
Zeker weten, ja. Zo voor een team als Renault of zo zou die al een versterking zijn. Zeker. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat het wel klaar is eigenlijk met Bottas. En dat is het wel leuk, want dan zien we van de generatie Verstappen Ocon. Ocon, dan hoorde dat natuurlijk bij Leclerc, Norris. Zien we nog weer completer worden binnen de Formule 1. En dat is toch eigenlijk wel... dat zijn de namen van de
nieuwe lichting.
De nieuwe lichting. En die halen het wel bijna allemaal. Die jongens die in de Formule 2 met elkaar reden en... op de karts zelfs natuurlijk.
Albon.
En Albon is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van. En dat is wel echt iets om naar uit te kijken. Volgend jaar of het jaar daarna Mick Schumacher nog in de mix. Zou ook leuk zijn. Wat dat betreft ziet het er echt goed uit. Wat betreft de coureurs die de Formule 1 komend jaar gaan domineren.
Ja, de verschuiving is begonnen naar de nieuwe generatie. Is volle bak aan de gang.
Ja.
Ander heel relevant onderwerp, denk ik, is wat ik mezelf dan altijd afvraag. Wat gebeurt er in de zomer? Ja, ze gaan op vakantie. Ja, de fabrieken moeten dicht. Maar niet de hele zomer. Hè? Er zijn regels voor.
Ja, je hebt 3 weken zomerstop, waarin de fabriek dan 2 weken dicht moet zijn. Bart en ik zat er net al even uit te zoeken. Maar ze mogen bijvoorbeeld niet mailen met elkaar over technische dingen. Maar ze mogen wel...
Vanaf het werk-e-mailadres. Dus ja, dat kunnen ze dan kennelijk controleren. Maar ja, als we elkaar gaan bellen of zo, dan is het natuurlijk niet te controleren. Dus
ja, en wie controleert... Kijk, die fabrieken. Die zijn hartstikke groot. Wie controleert dat? Hebben ze daar, heeft de FIA allemaal spionnetjes rondlopen die daarop op toeziet? Ik bedoel, ja, en dan zijn de grote fabrieken dicht. Maar misschien gebeurt er ergens op een achterafplekje, op een industrieterrein, wordt er stiekem wel aan de auto gewerkt.
Je kunt altijd een ander bedrijf een onderdeel van jou laten produceren natuurlijk. Dat valt niet te controleren. Maar
elk detail is meegenomen. Elk detail is belangrijk. Dus elk uur dat je extra aan die auto kan werken, hè, richting in die periode van bijna een maand dat het stil ligt. Dat is natuurlijk meegenomen. Dus dit is natuurlijk echt... hoe zeg je dat? Het risico dat er gesjoemeld wordt is natuurlijk wel heel groot.
Gebeurt inderdaad allemaal denk ik te veel ter goede trouw. En die Formule 1 monteurs, het zijn ook wel mensen die een enorme baan hebben, die de hele wereld rondreizen. Dus die plannen natuurlijk die 3 weken vakantie al ruim van tevoren om weer bij hun gezin of wat dan ook te zijn. Dus
die gaan ook even met de vakantie.
De meesten zullen echt wel gewoon even niet aan het werk zijn. Maar ja, inderdaad, je kunt best voorstellen als een team als Ferrari, wat gewoon in geen beste eerste seizoen zelf heeft gedraaid, dat die toch stiekem wel een beetje...
Zoekende is daar nog ruimte.
De regels van de marge van de regels aan het opzoeken
maar
zijn.
Maar Italianen zoeken nooit het grijs gebied op.
Nee, die waren heel hard aan het roepen dat ze heel erg aan vakantie toe waren. Ze waren ze zelfs zo nadrukkelijk aan het zeggen dat ik dacht, als je alleen al naar Ferrari kijkt, die zitten in Maranello, hebben ze een gigantisch complex waar natuurlijk ook gewoon de autofabriek zit van Ferrari. En daar, daar zit het Formule 1 team gewoon in geïntegreerd. Dus ja, je kan eigenlijk niet echt controleren of wat gebeurt of niet. En wat blijkt, dat het wordt niet eens gecontroleerd. Het is meer een soort van gentleman's agreement van dat doen we niet. Maar
is dat zo? Maar dan kan ik me voorstellen dat Mercedes nu met een enorme voorsprong die ze hebben heel erg bevreesd is dat Ferrari stiekem van alles gaat doen. Die teams betichten elkaar altijd van dat soort trucjes. Ik kan me voorstellen dat Mercedes misschien wel
ik heb dat eigenlijk
naar Maranello stuurt om te kijken. Ja. Stiekem wat foto's te maken. Is het wel eens gebeurd in het verleden? Dan?
Nee, heb ik,
dat in die zomerstop, in die periode dat het stil ligt, dat de teams bij elkaar gingen spieken. Of dat er foto's uitlekken.
Ja, het is wel al een jaar of 7, 8 volgens mij zo. Maar ik heb daar geen verhalen van gehoord. Maar het zou best kunnen dat er nu continu een grijze Mercedes rondrijdt in Maranello. Die ook kijkt of er niet ergens licht brandt s'avonds.
Ik denk niet zo met een Mercedes.
Maar wat ook alweer gek is, dat de motorfabrikanten mogen wel gewoon doorwerken. En Ferrari en Mercedes zijn natuurlijk ook hun eigen motorfabrikant. Dus dat is ook alweer een beetje... schimmig.
Zit allemaal onder één dak.
Ja, precies. En Honda zit helemaal in Japan. Nou, als daar doorgewerkt wordt, dan heeft helemaal niemand door natuurlijk. Laten we wel wezen. Het is niet zo dat er iemand in Japan daar op de loer ligt, denk ik.
Die mogen dus ook open zijn.
Die mogen ook open zijn,
En dat is dan weer misschien wel in het belang van Honda. Als je kijkt naar, die zijn nog niet zo lang aan de gang met Red Bull. Het gaat tot nu toe hartstikke goed. Maar zij kunnen misschien nog de grootste stap maken.
Zeker. Nou ja, ze zijn natuurlijk bezig met die nieuwe motor. De Spec 4. Nou, die komt dan Spa of Monza. Ik denk dat Monza wordt. Want in Spa kunnen ze denk ik wel echt gewoon meedoen voor het podium. Red Bull, dus dan wil je geen gridstraf eigenlijk. En Monza heeft 2 voordelen. A, de kans dat ze daar winnen. Ik denk dat ze dat van tevoren al een beetje bedacht hebben. Dat wordt heel lastig. En B, je kan daar wel heel makkelijk inhalen. Dus van achteruit komen is heel goed te doen. Dus als je het erger doet, dan Singapore wil je het sowieso niet doen.
Red Bull gaat op Monza een gridstraf pakken.
Dat denk ik wel,
Met de nieuwe motor.
Tenminste, dat lijkt mij het meest logische. Ik zou zelf teambaas zijn, dan zou ik dat op die manier doen. Want Singapore wil je het sowieso natuurlijk niet. Daar wil je gewoon zo ver mogelijk vooraan starten, want inhalen is daar best lastig. Ja, en wat ik zeg, Spa, daar kun je gewoon meedoen om het podium. Dus dan moet je niet een gridstraf hebben.
En met die spec 4 motor moeten ze dan het seizoen afmaken?
Dat hoeft niet. Ze kunnen nog een gridstraf nemen.
Nee, maar ik bedoel, dat zal het doel zijn.
Denk het wel, ja. Ja, het kan best zijn dat ze in het kader van de ontwikkelingen en weten, hè, als je Verstappen al hoort en die zegt van ja, vice wereldkampioen maakt me niet zoveel uit. En ze willen eigenlijk nog een nieuwe motor introduceren in Brazilië of zo. Om te kijken hoe die het houdt in de races. Ja, dan denk ik dat ze dat even goed gewoon doen. Want ze doen nu toch niet mee voor de wereldtitel. Nee. Dus dat kun je nog wat experimenteren wat je wil. En anders dan schroef je hem gewoon in de Toro Rosso. En dan start Gasly jou een keer achteraan. Dat kan natuurlijk ook. Dat extra trap na.
Oh, die arme Gasly. Ja. Dus, laten we het even over zijn opvolger hebben van Gasly, Alexander Albon. Want in de zomer stoppen, in veel andere sporten worden dan veel transfers gedaan. In de Formule 1 wat minder, maar één belangrijke transfer deze zomer. Alexander Albon is in het stoeltje van Gasly geschoven. Wat kunnen we verwachten?
Ja, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat ze niet voor Kvyat hebben gekozen. Want het is eigenlijk een korttermijnoplossing. Gasly is niet goed genoeg voor de laatste 9 races. Wil Jan een coureur die waarschijnlijk wel goed genoeg is. Nou ja, Albon moet natuurlijk weer naar een nieuwe auto. Is de vraag of hij het überhaupt aan kan. Kvyat heeft al ervaring van ruim een jaar in die Red Bull gereden. En is ook gewoon aan toon maar beter dit te doen dan Albon. Als je echt een goede teamgenoot naast Verstappen wil hebben, heb je met Kvyat meer zekerheid dan met Albon. Met Albon moet je echt maar gaan afwachten hoe goed hij is. Misschien heeft hij net als Gasly enorme opzakproblemen en heb je weer een half jaar.
Kvyat heeft die kans al gehad, hè?
Ja, maar ja, dat is wel een jongen met wat ervaring. En hij zal inderdaad niet zo goed als Verstappen zijn, lang niet. Maar ja, zoals in de afgelopen race in Hongarije, waar Verstappen echt baat had gehad bij een goede teamgenoot die misschien 20 seconden achter hem had gereden. Dat had Kvyat waarschijnlijk eerder kunt dan Albon, denk ik.
Ja, maar Albon's prestaties zijn dit seizoen toch ook best wel prima. Misschien juist omdat mensen van Albon niet zo heel veel verwachten.
Hij doet het inderdaad boven verwachting. Maar het is wel een jongen die net komt kijken en die misschien nog best een keer een foutje zal maken.
Het interessante aan Albon is natuurlijk vooral dat Red Bull hem eigenlijk al had afgeschreven. Ja. En vervolgens bij gebrek aan beter werd hij in die Toro Rosso gezet. En toen bleek hij eigenlijk toch best wel goed te zijn.
Hij had nu eigenlijk in de Formule E moeten rijden bij Nissan.
Hij had al getekend.
Daar had hij al een contract voor. Daar hebben ze nog weer uitgehaald. Ja, nee, ik ben wel met je eens, Bart, dat Kvyat eigenlijk had ik zelf denk ik ook voor gekozen. Het kwalificatie duel onderling is 6-6. Dus het is niet zo dat Kvyat in de kwalificatie aantoonbaar echt veel beter is. En als je kijkt naar het wereldkampioenschap is het wel zo dat Kvyat er natuurlijk boven staat. Maar dat komt wel echt vooral dankzij die lucky, zo mag ik het wel een klein beetje noemen, lucky derde plaats in Hockenheim.
Ik zou zeggen, heel knap onder moeilijke omstandigheden.
Ja, dat is ook zo. Nee, ik wil ook niets afdoen aan die derde plaats. Maar het was wel dankzij een strategische zet van het team natuurlijk. En het feit dat hij hem op de baan hield. Mm-hmm. Dat ook. Mm-hmm. Ik vond ook Albon in die race
staat op 27 punten en Albon op 16.
Maar de reden waarom ik het eigenlijk vooral wel met Bart eens ben, is dat je dus gaat kijken naar Gasly, die dus met heel weinig ervaring, eigenlijk maar een seizoen en een paar races in 2017 heeft hij nog gereden, al de stap maakt. Nou ja, sommige coureurs kunnen dat. Sommige coureurs die winnen dan gelijk een eerste race. Noem maar Max Verstappen.
Albon heeft maar 12 race ervaring. Ja. En Verstappen had meer dan een seizoen natuurlijk gereden.
Precies.
Voor Toro,
Albon heeft zo weinig ervaring.
Ja, en Kvyat heeft die ervaring weer wel.
Ja, precies. En kijk je naar Leclerc. Oké, die heeft ook 1 jaar gereden bij Alfa Romeo. Toen nog Sauber. En die heeft ook die stap succesvol gemaakt. Dus het kan wel. Maar 12 races is wel echt heel weinig, hoor. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat hij best wel wat ervaring heeft in de juniorklasse. En ja, als ik Hamilton kijk, die stapte in 2007 ook gewoon in bij McLaren. En die won gelijk in het eerste seizoen al races. Dus ja, het kan wel.
We gaan nu zeg maar, Albon kreeg best wel positieve kritiek, omdat mensen niet superveel van hem verwachten toen hij in die Toro Rosso stapte. Maar we gaan nu eigenlijk zien hoe goed hij nou echt is.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik tijdens races wel echt goede dingen van hem gezien heb. Vooral qua ingevecht en zo komt hij best wel overtuigend over. Die race in Duitsland was hij echt goed. En toen zat hij gewoon goed in de duels. Doet geen rare dingen. Fout niet om de race een auto dubbel of zo. Nou goed, hij heeft af en toe een crash. Maar dat heb je gewoon in je debuutjaar. En dat overkomt andere coureurs natuurlijk ook. Dus ja, ik denk eigenlijk dat het best wel voor hem best wel een hele mooie kans is. Maar ik vind wel dat Red Bull wel weer echt een enorme gok neemt. En dan, hoe ga je dan kijken naar
ook alweer des Red Bull, toch?
Tuurlijk.
Niet voor de meest voor de hand liggende keuze te gaan.
Risico is ook als je 2 jonge coureurs binnen een jaar gewoon opbrand. Afschrijven wil ik niet zeggen, maar wel voor de knauw geeft.
En als je dan kijkt naar de juniorprogramma's waar alle teams heel erg druk mee bezig zijn. Ja, dan is het toch ook gewoon wel zo dat ze bij Red Bull een klein beetje een probleem hadden en eigenlijk nog steeds hebben daarmee. Want ze hadden natuurlijk geen direct goede opvolger voor Ricciardo klaarstaan, want Gasly was ook maar een beetje een noodgreep. En nu hebben ze dus ook geen echt goede vervanger voor Gasly. Want Albon na 12 races, normaal gesproken doe je dat niet. Nee. Dat is toch gewoon...
Er zit geen Leclerc waarvan zegt iedereen, nee. Waarvan iedereen zegt van ja, bam, duidelijk, dat moet
precies.
Worden.
En als je dan kijkt naar Mercedes, die dan Russell hebben, die dan Formule 2 kampioen is en nu zijn eerste meters maakt bij Williams. En die hebben ook Ocon nog achter de hand. Ferrari had natuurlijk ook Leclerc als groot talent.
Ze hebben het beter voor elkaar op dit moment dan Red Bull wat betreft het opleidingstraject.
Het is, Red Bull was altijd het opleidingsteam en die hebben ook helemaal een opleidingsteam letterlijk in de Formule 1 rondrijden. Dat was het enige doel van Toro Rosso. En als je dan kijkt wat er tegenwoordig uit voortkomt, dan is dat best wel minder dan dat het ooit geweest is. Al moet ik zeggen, eigenlijk zijn Vettel en Verstappen wel echt, Eric Jarre natuurlijk, echt de grote exponenten van die opleiding. En er zijn er ook heel veel die het niet gehaald hebben. En Sainz dan nu nog met de zijstap, maar ook niet via Red Bull. Tenminste, niet, nou ja, wel via Red Bull, maar ook die ging pas bij Red Bull weg. En toen ging hij eigenlijk pas echt goed presteren. Dus, hoe dan ook. Het is wel eens beter geweest met het jeugdprogramma van Red Bull. Dat is wel zo.
Ja. De strijd bij Ferrari wil ik het ook nog even over hebben, want natuurlijk super interessant wat daar de eerste seizoenshelft is gebeurd. Niet alleen omdat Ferrari als auto tegenvalt, maar de strijd tussen Leclerc, de coming man en Vettel, waar Vettel zichtbaar mee worstelt.
Ja.
Ik ben super benieuwd hoe dat zich de tweede seizoenshelft, hoe dat een vervolg krijgt. En ik ben ook heel benieuwd hoe Vettel zijn toekomst eruit gaat zien. Weten we daar al iets meer van? Vettel heeft ook lekker zo over vakantie gevierd. Ik heb geen interviews met hem gezien, volgens mij.
Nee, maar die blijft nog wel een niveau volgend jaar rijden, hoor. Dat wel. Het is niet zo. Het is geen indicatie dat hij weg.
Ik heb jou in deze podcast wel eens horen zeggen dat er allerlei geruchten gaan. Dat Vettel misschien wel stopt.
Ja, dat het gerucht gaat steeds over Vettel. Maar dat blijft niet. Dat blijft wel een beetje in de geruchten sfeer hangen.
Hij heeft natuurlijk gewoon nog een doorlopend contract voor volgend jaar. En hij gaat zelf. Als naar gevraagd wordt, gaat hij al vanuit dat hij gewoon volgend jaar rijdt.
Maar het lukt al heel veel jaren, maar niet. En met Vettel niet. Met Ferrari niet.
In België
ergens denk ik
jaar.
Dat hij ook wel het gevoel heeft van... Hij zei toen ook, er moet wel echt iets veranderen. Willen we mee kunnen doen.
Ja, maar ja, dat is niet alleen Vettels schuld natuurlijk. Kijk, vorig jaar hadden ze een auto om wereldkampioen mee te worden. En had Vettel toen op zijn top van zijn kunnen gepresteerd, dan had hij waarschijnlijk wereldkampioen geworden. Daar ga ik wel een beetje van uit. En dat deed hij niet. Want
precies, toen had hij het aan zichzelf te wijten.
Had hij het aan zichzelf te wijten. En dat volgens mij herkent hij dat zelf ook wel een beetje. Ja, dit seizoen had hij het natuurlijk best wel lang lastig met Leclerc. Anderzijds, vanaf Duitsland een klein revivaltje. Twee keer op het podium gestaan. Twee keer Leclerc verslagen eigenlijk natuurlijk. In Duitsland ging Leclerc er zelf af. In Hongarije ging hij hem letterlijk voorbij. Ook dankzij een betere strategie, maar hij ging er wel voorbij. Dus het is een beetje afwachten.
Nee, we moeten Vettel nog niet afschrijven. Dat is ook niet mijn punt. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat er dan komende races zijn. Want die topsnelheid van de Ferrari, die blijft gewoon best wel goed. Ja. Alleen die auto is zo grillig als de pest.
Ik denk wel dat ze op Spa goed voor de dag gaan komen.
In Hongarije werd ze ook na de race nog nagevraagd, zowel Vettel als Leclerc, van dat Vettel Leclerc nog inhaalde op het eind. Was het nou ook een strijd binnen het team of was het gewoon een strijd om de derde plek? En Vettel zei gewoon stupid question, was gewoon voor het podiumplek en niks anders. Dus hij kapt ook dingen af als mensen daar een beetje naar op zoek gaan of naar gaan vragen. Dus hij was veel een beetje geïrriteerd over.
Ja,
zelfs.
Dat is niet echt des Vettel. Die is over het algemeen best wel gewoon uitgebreid.
Ja, gewoon beleefd.
Kritische vragen.
Dit was meteen een stupid question. Ja.
Hij mist een beetje de relatieve rust van Räikkönen naast zich. Die toch gewoon heel erg waardeerde. En altijd ook al heel erg zei dat hij dat heel erg waardeerde. Van Räikkönen, no bullshit naast me. En die doet geen rare dingen. Ja. Nu moet hij ineens met zo'n jongen. Ik weet niet of je daar nou echt wat op kan maken. Maar ik zag zo'n filmpje van Sky Sports. Was in Silverstone volgens mij. Toen hadden ze een race met bestuurbare autootjes in de paddock. En dat ging om tussen pylonen door de ene kant op en dan weer terug. Nou, in ieder geval, en toen was hij toch heel erg competitief. En Leclerc ook, die liep maar te zuigen en zo. Toen dacht ik, die sfeer is heel anders onderling dan tussen Räikkönen en Vettel altijd was.
Maar die was heel competitief op een negatieve manier? Nou, op een knipoog.
Ik zou eigenlijk bijna willen zeggen op een Duitse manier. Dus het was echt. Maar Leclerc ook, die speelde daar echt ook een rol in. Dat was echt wel. Het was allemaal wel vriendelijk, maar je merkt dat het toch niet de vrienden zijn.
Die wel heel graag winnen. Zeg maar.
Ja, die Räikkönen en Vettel altijd.
De strijd binnen Ferrari gaat weer.
Het is ook zo als Vettel heeft in België vorig jaar zijn laatste zege geboekt. Dus als hij nu weer niet zou winnen, dan heeft hij een jaar lang niks gewonnen.
Nee.
Ja, dat is pijnlijk.
2016 wordt laatst.
In een Ferrari.
Ja.
Nou ja, erger is dan ook natuurlijk dat Ferrari gewoon een jaar niet gewonnen. Räikkönen heeft nog gewonnen.
Maar Vettel is echt zijn laatste.
Ja, het is. Het is een drama seizoen eigenlijk voor Ferrari. Maar kan zomaar nu wel een beetje.
Ik wilde net zeggen, kunnen ze dat nog omkeren? Waar topsnelheid is in orde, maar waar de tijd die ze gegund is in deze vakantieperiode, dat het mag, waar zou Ferrari dan het meeste aan hebben moeten werken?
Aan downforce. Ze hebben gewoon te weinig dam.
Alleen dat?
Ja, ze hebben, als je goed kijkt naar die auto, dan is die auto heel... Die is
de neerwaartse druk van de auto.
Ja, die is heel aerodynamisch efficiënt. In een rechte lijn is hij daarom ook heel sterk. Dat komt echt niet alleen door de motor. Alleen als ze het raar de bocht opdoemen, dan heeft hij gewoon een probleem. En dat, daarom waren ze in Hongarije zo langzaam. Want daar zijn gewoon, je hebt ze gezien, veel te veel bocht. Ja, dat is gewoon voor hun nadelig. Dus in Singapore zullen ze het ook echt slecht gaan doen.
Nou, Hongarije had ze bijna per ronde gezet. Ja.
Welke circuit ligt de huidige Ferrari het beste?
Ik denk dan België toch wel, Italië... Abu Dhabi wel, met het lange rechtstuk. Maar ja, daar zijn ook weer heel veel bochten. Ja, Brazilië misschien.
Japan misschien nog een beetje.
Japan en Amerika heb je ook een lang rechtstuk. Maar ook daar zijn...
Dus kortom, Ferrari kan gewoon nog 6 races winnen.
Nee. De enige waarvan ik wel...
Je noemt het een aardig lijstje.
Ja, dat gaan ze beter doen dan in Hongarije in ieder geval. Maar de enige race waarvan ik denk dat ze hem kunnen winnen is
Italië.
Italië, toch? Ja. En heel misschien deze race in België.
Ja, de thuisbasis, daar zijn ze natuurlijk ook alles aan gelegen.
Nee, kijk, je moet wel realiseren. In Bahrein waren ze ineens supersterk. In Oostenrijk hadden ze eigenlijk dood om te winnen. Alleen hadden ze de verkeerde strategie. Dus er zit echt wel wat races tussen.
In Duitsland verpesten de kwalificatie. Waar ze ook het beste team op
trainingen. Dus wat dat betreft, dat is ook nog weer eens zo. Ze hebben een niet zo hele goede auto, maar ze hebben ook weer niet alles eruit gehad.
Want ze hadden de beste paar kans om te winnen.
Ze hadden drie races moeten winnen eigenlijk.
Eigenlijk gewonnen, maar
Canada.
Straf.
Ja.
Begint dus, ieder seizoen een klassiek repeterend verhaal worden.
Ja.
Helaas. Ja. Wie weet kunnen ze het in de tweede seizoenshelft nog wat spannender maken. En hebben we straks echt nog vaker drie teams die om de overwinning strijden.
Nou ja, het is wel echt goed voor de Formule 1 als Ferrari dit seizoen nog wel een race wint. Dat voor de diversiteit in winnaars en zo.
Zeker,
dat wel echt,
we hebben net voor de zomerstop al een paar spectaculaire races gehad. En dat was niet per se te danken aan Ferrari. Maar nee. Als Ferrari zich hier ook nog in gaat mengen,
dan wordt het
gewoon een geweldig tweede seizoen zelf.
Meer duels tussen Leclerc en Verstappen. Dat smaakt echt naar meer. Ja.
Zeker, ja. Ja. Goed Joost, we moeten nog even naar jouw technische hoekje. We zochten nog een naam voor deze rubriek.
Ja, maar jij hebt hem gevonden, toch?
Joost mag het weten.
Joost mag het weten.
Dat we daar nooit eerder op zijn gekomen.
Nee, dat is wel echt gek, ja.
Zullen we die erin houden?
Ja, dat doen we gewoon. We gaan het even hebben over de auto's van 2021. En dan vooral over de terugkeer van het grondeffect. Ik zie nu het allemaal verbaasde mensen.
Ja,
grondeffect, wat is dat? Dat is eigenlijk iets wat... Dat is een principe wat eind jaren 70 is geïntroduceerd. Ik zal het heel simpel proberen uit te leggen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er onder de auto's een soort tunnel aan beide kanten van de motor langslopen. Dus van voor naar achter. En in die tunnel wordt een soort van onderdruk gecreëerd. Omdat er een soort vernauwing is. En het is een soort van... Of het is een natuurkundige wet dat als lucht sneller gaat stromen, dan ontstaat er onderdruk. En dan wordt die auto vastgezogen aan het asfalt. Dus dat heet het grondeffect. Of het Venturi-effect eigenlijk. En dat komt erop neer dat de auto veel meer downforce haalt uit de vloer van de auto. En veel minder uit de vleugels. Nu is de
vloer houdt hem op de vloer.
Daar komt het eigenlijk op neer. Er ontstaat eigenlijk onder de auto echt een groot vacuüm. Dat is nu ook al een beetje zo met de diffuser aan de achterkant. De diffuser is eigenlijk een klein voorbeeld van grondeffect. Dat werkt wel op een andere manier. Maar er ontstaat ook onderdruk aan de achterkant. Maar met het grondeffect zoals ze dat in 2021 weer willen introduceren, dan is het dus, zijn de vleugels eigenlijk veel minder relevant. En je zag ook in de eind jaren 70, vooral begin jaren 80, dat die auto's allemaal grondeffect hadden. Dat ze soms de vleugels helemaal niet nodig hadden. Dat die auto gewoon zo aan de weg gezogen werd.
Is het doel hiervan compactere auto's en makkelijker meer inhalen?
Meer inhalen is het grote
doel natuurlijk.
Ja, maar waarom is het ooit afgeschaft? Het is ooit afgeschaft omdat het gevaarlijk was. Want het werkte met een soort van skirts, heette dat. Een soort van platen aan de zijkant die de vloer helemaal afsloten. Waardoor de lucht niet aan de zijkant weg kon. En dat brak wel eens af. En dan reed iemand binnen een bocht. En dan ging ineens de onderdruk weg. En dan raak je al je downforce kwijt.
Dan vlieg je letterlijk de lucht in.
Dan hak je, nou, dat niet. Maar dan hang je wel goed in de hek. En toen waren er alleen maar hekken, bandenstapels had je bijna nog niet. Maar ja, tegenwoordig is Formule 1 natuurlijk veel veiliger, dus kan dat wel weer. En het voordeel, ja, je zei het net al, omdat je dus veel minder verstoring hebt van de vleugels die er op de auto zitten, en dat de auto's daar ook minder van afhankelijk zijn, kunnen ze veel dichter achter elkaar rijden, is de theorie. En ik denk ook wel dat het de praktijk is. Want het is eigenlijk heel erg logisch. En ze zijn nu dus ook bezig met een auto testen in de windtunnel. Schaalmodel van de helft van de grootte van de Formule 1 auto.
Dat gebeurt nu?
Dat gebeurt nu. Tenminste, daar zijn ze mee bezig. Dus het voordeel is dan dat je dus veel beter achter elkaar kunt rijden. Veel minder last hebt van de vuile lucht, zoals dat heet. Dat je dus dat de lucht of de auto voor je de lucht dusdanig verstoort dat jouw vleugels dat minder effectief zijn.
Ja.
Ja, en dat je dus vertraagt en dan gaan je banden eraan. En dat is eigenlijk het hele doel van het grondeffect. Er zitten alleen nog wel een paar mogelijke kinkjes in de kabel. Want de Formule 1 is dus echt nu heel erg aan het bewegen naar een soort van standaard auto. Niet zoals we dat kennen uit IndyCar of NASCAR.
Niet helemaal standaard, niet maar helemaal, met wel maar veel standaard onderdelen.
Met heel veel standaard onderdelen. En er zijn nu al wel weer stemmen, ik noem geen namen, Ferrari, die vinden dat het te veel standaard onderdelen zijn. En dat het eigen karakter van de Formule 1 daarmee verdwijnt.
Moeten ze een middenweg in.
Ja, ik denk wel dat ze daar in ruil wat voor terugkrijgen. Want de Formule 1 wilde ook heel graag goedkopere motoren. Terwijl de teams en de fabrikanten allemaal zeggen van ja, hallo, we hebben net zoveel honderden miljoenen in die motoren gestopt. Om die turbomotoren helemaal te ontwikkelen zoals ze nu zijn. En dan gaan we straks weer nieuwe motoren maken. Dus het gaat er wel op neerkomen waarschijnlijk dat ze die motoren dan mogen houden. Alleen dan krijg je wel dus een heel ander soort Formule 1.
Het lijkt verder helemaal niet op politiek.
Nee, dat heeft niks mee te maken. Nee, de politiek bestaat niet in de Formule 1. dat is de richting waar ze naartoe gaan voor 2021. En ik denk dat het een goede richting is.
Want maar met als ultieme doel dus meer inhoudacties,
meer inhoudacties, ja, meer spektakel. Minder. Kijk, dat is voor heel veel mensen ook niet te begrijpen.
Waarom kan het pas in 2021? Het is nog zo ver weg. Ik wil nu meer spektakel.
Ja, dat is niet zo. Het is nogal een dure ontwikkeling om dat allemaal te implementeren.
Dat is het vooral van de Formule 1. Schroomt soms niet om tijdens het seizoen de spelregels te veranderen.
Nee, maar dit is wel echt te grondig om dat in één zomer te doen. Dat kan voor volgend jaar ook nog niet. Maar het jaar erop, dan kunnen de teams in ieder geval mee aan de slag. Nou, het lijkt er toch wel op dat er gaat komen in ieder geval. Dat grondeffect. En als we dat hebben, dan heb je wel echt een heel ander soort racerij, denk ik. Het is niet zo dat het er optisch in een heel anders uit gaat zien. Maar je zal vooral zien dat ze gewoon veel beter met elkaar een duel kunnen. Nou ja, dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.
Dat is natuurlijk iets om ontzettend naar uit te kijken.
Ja, zeker. Alleen er zit wel één klein nadeeltje aan dit hele verhaal. De teams, die liggen dus nog een beetje dwars. Mm-hmm. Als ze dus die motoren houden zoals ze nu hebben. Nou ja, we hebben gezien hoe lang het voor Honda duurde voordat ze up to speed waren. Dat maakt de drempel om in te stappen voor andere fabrikanten wel weer hoger. Want ja, er zijn best wel veel fabrikanten die misschien mee willen doen. Maar die zeggen dan ja, het is nu te duur. Weet je wel, en het is zo ontwikkelingstraject om die motor te maken zoals die competitief kan zijn.
Juist ook een van de redenen om die regels zo te veranderen. Om het voor meer teams aantrekkelijk te maken om
precies,
te beginnen.
Dat is de tegenstrijdigheid eigenlijk. Dus,
ja, ze willen het laagdrempeliger maken om in te stappen voor teams. Maar dat ga je op deze manier niet bewerkstelligen.
Nee, want het is ook het verhaal dat je dan de budget cap krijgt. Dus dat je dus een beperkt budget mag spenderen over een seizoen. Maar daar zou de motor dan weer niet bij horen. Terwijl dat is de dure factor. Weet je? Dus ja, dus het valt nog heel veel uit te onderhandelen. Maar sorry, ik denk wel dat de ontwikkeling van de grondeffecten zoals die nu gaande is. Ik denk dat de meeste teams daar wel voorstander van zijn. En dat ze dat er wel doorkrijgen. Dus dat dat zou leuk zijn.
Dat belooft wat. Interessant.
Ja, we krijgen een video trouwens deze week waarin uitgelegd wordt hoe dat werkt. Dus op nu.nl.
Deze week
te zien.
Op nu.nl.
Ja, dus dan mijn woorden gevisualiseerd is toch altijd net even beter.
Precies. Dan volstaan we daar volgende keer ook in de podcast mee. En dan, oh nee.
Ja, verwijzen we gewoon naar een video. Ja.
Goed, komend weekend tot slot. Spa. Even een iets dieper duikje in deze Grand Prix gaan nemen. En wat we daar kunnen verwachten. We hebben het al een beetje doorgenomen, maar gaan we daar nog verrassingen zien of gaan we niet verrast worden en wordt het toch gewoon weer Mercedes?
Ik denk wel dat Mercedes inderdaad wel weer gaat winnen. Het zal wel echt kan wel echt een Grand Prix zijn waarin drie teams heel dicht bij elkaar zitten. Ferrari, Mercedes, Red Bull natuurlijk. Dus het kan wat dat betreft wel heel mooi worden. Maar ja, in Hongarije zagen we toch ook dat Mercedes nog net iets sneller is dan Red Bull. En ik heb geen reden om aan te nemen dat het in België anders zal zijn.
Nee, het grappige is dus dat je Spa is natuurlijk een heel wisselend circuit met vanaf start-finish eigenlijk Lassoers en dan heel lang vol gas. Mm-hmm. Tenminste, in de kwalificaties sowieso in het begin van de race zullen ze door de Eau Rouge en Radillon nog niet vol gas gaan, denk ik, met volle tanks. Je zal waarschijnlijk gaan zien dat Ferrari in het eerste deel heel sterk is. Dan komt het tussengedeelte met alle bochten. Nou, daar zal Mercedes wel weer heel sterk in zijn. En dan heb je nog een vol gas gedeelte vanaf Stavelot tot aan de busstop. En dat is dan weer Ferrari-territorium. Dus eigenlijk zou je zeggen, je hebt een auto nodig die een beetje van beide heeft. En die heeft Red Bull. Dus Mercedes heeft dit best wel topsnelheid problemen gehad dit seizoen al. Niet dat ze dan echt langzaam zijn, maar die auto is gewoon duidelijk heel erg afgesteld op bochtenwerk.
Hebben we al naar het weer gekeken? Hoe warm wordt het? De koelingsproblemen van Mercedes? Hoe warm wordt het op Spa?
Volgens mij wordt het komend weekend koeler dan dit weekend. Dus over regen. Ik ben vroeger best vaak in de Ardennen op vakantie geweest. En weersvoorspellingen, daar kun je daar net zo goed niet aan doen. Want het komt en het gaat. Ik ben ook wel eens bij de Grand Prix geweest daar. Dat het sowieso droog zou worden. En toen regende het ineens 10 minuten voor de start. Dus dat
was vorig jaar ook met de kwalificatie. Dat opeens laatst de Q3 opeens begon te regenen. Ja. En Ocon,
had toch niemand aan zien komen.
Het zou leuk zijn als er nog een verrassende wending in het weer zich voordoet. Die van invloed is op de race.
Meestal stellen de Ardennen daarin niet teleur. Dus we gaan kijken hoe het loopt.
We gaan kijken hoe het loopt. En daar sluiten we mee af voor nu. Bedankt voor het luisteren. En nogmaals, we zijn er dus wekelijks per heden. Iedere maandag. Heb je vragen voor deze podcast? Je kan ze altijd na een Grand Prix op ons afvuren. Maar tussendoor natuurlijk ook. Heb je vragen? Wil je iets uitgelegd hebben? Door Joost mag het weten. Laat het ons weten. Mail naar podcast@nu.nl of Twitter naar @nusport. Abonneer je ook op deze podcast via iTunes of je eigen favoriete podcast app als je dat niet al gedaan had. Mijn naam is Daan Smink en ik bedank Bart van Dooyeweert en Joost Nederpelt. En tot gauw. Dag.
Dag.